check. Als het goed is, moet alles het in één keer doen. Deze week, of laat me zeggen, deze aflevering. Geen begin met een harde pokoe of een memorabel interview waar ik veel van heb geleerd. It's just me, man. It's just me. Ik ben een tijdje afwezig geweest. Ben heel veel bezig geweest met zaken voor de podcast, maar ook voor mijn eigen privéleven. Dus ik had niet veel tijd om op te nemen en ook geen tijd om afspraken te maken met mensen om even te gaan zitten en wat te vertellen achter de mic. Maar ik ben er weer, man. Dus we gaan ons ding doen. Ik ben in een goede bui, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ga binnenkort op vakantie. Ik ga de zon opzoeken, familie opzoeken. Dus ik voel me er alleen maar goed bij, man. Dus ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar, zeker weten. Het belangrijkste voor deze podcast in ieder geval is dat ik een glas water bij de hand heb. Vorige podcast was ik dat vergeten. Mijn mond was wat aan de droge kant, dus ik was constant aan het smakken in die mic. En dat was niet hoe ik het wilde, maar ja, dingen zijn nou eenmaal zo gelopen. Excuses daarvoor als het echt heel hinderlijk was. Maar ik zal er de volgende keer en deze keer wat beter op letten in ieder geval. Shout-out naar alle mensen die de podcast van Vice hebben geluisterd waar ik in zat. Of tenminste waar ik aan mee heb gedaan. Een big shout-out naar Sam. Bedankt voor de mogelijkheid, voor de zoveelste mogelijkheid. Sam werkt bij Vice. Doet ook de podcast, heeft de podcast met mij gedaan eind maart. Is al een tijdje geleden, maar je weet hoe het gaat bij grotere bedrijven. Als je iets opneemt of als je iets wil uitbrengen. Is niet hetzelfde als bij mij en dat het in één keer dezelfde avond online kan komen. Nee, dat duurt wel eventjes. Maar een big shout-out naar iedereen die ernaar heeft geluisterd. Alle mooie reacties. Ik waardeer het heel erg. Ik heb ook heel veel reacties gekregen via LinkedIn. En via Instagram ook. Van verschillende soorten mensen. Van profvoetballers tot aan directeuren van bedrijven die het verhaal allemaal geweldig vonden. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dit is nog maar een klein stukje van het hele verhaal. Maar de beste stukjes zijn er wel uitgehaald. Dus ik ben wel blij dat het eindresultaat zo is geworden. Terugkomend op heel veel vragen die ik krijg op Instagram en op LinkedIn. Van jonge spelers die nu de stap willen maken naar een profclub. Het is lastig. Het is gewoon heel lastig deze tijden. Lastiger dan toen ik, zeg maar, nog in de game zat. Het draait tegenwoordig allemaal om statistieken. Hoeveel wedstrijden heb je afgelopen jaar op profniveau gespeeld? Hoeveel wedstrijden heb je afgelopen jaar op semi-profniveau gespeeld? Heb je in de jeugdopleiding gespeeld van een betaald voetbalorganisatie? Ze kijken naar alles. Alles valt nu ook te checken. Als je geen beelden hebt, wordt het al heel moeilijk. Dus mijn tip voor heel veel jongens die bijvoorbeeld nu de stap zouden willen maken naar het buitenland, is altijd probeer die stap in Nederland te maken naar een tweede of derde divisieclub. En word daar basisspeler, word daar bepalend. Die statistieken komen online te staan op transfermarkt.nl of .com of welke site dan ook die dat bijhoudt. Zaakwaarnemers en clubs kijken daarnaar. Zodra je op transfermarkt.nl geen statistieken hebt, moet je echt een zaakwaarnemer hebben die jou bij een club kan voorstellen, omdat hij zelf een persoonlijke band heeft met de directeur of met de trainer. En dat komt niet heel vaak voor. Want je moet altijd maar zo zien, waarom zou een zaakwaarnemer jou voorstellen bij een club? 1. Je moet een goede speler zijn of je moet een persoonlijke band met hem hebben. En ja, die persoonlijke band, dat heb je niet zo snel met iemand die sterk is bij een club. Dus ik raad heel veel jongens altijd aan, word basisspeler bij een tweede of derde divisieclub in Nederland. Of bij een tweede of derde divisieclub in België bijvoorbeeld. Ergens dichtbij waar je op semi-prof niveau in ieder geval je wedstrijden kan spelen en je statistieken omhoog kan krikken. De kop van het artikel was natuurlijk, op mijn 22e was ik nog amateurvoetballer. En daardoor denken natuurlijk heel veel mensen die bijvoorbeeld nu in de vierde klasse spelen in Nederland of in de derde klasse, oh, dan kan ik het ook. Ik kreeg bijvoorbeeld laatst een berichtje van een keeper die speelt in de vierde klasse, of voor een vierde klasse in een tweede elftal. En die wilde graag een stap maken naar het buitenland. Ik kreeg een berichtje van, hey Stuart, ik heb je verhaal gehoord en gelezen. Ik zou ook graag een stap willen maken. Wat zou ik kunnen doen? Ja, weet je, het is niet zo dat ik mensen hun dromen wil kapotmaken en zeggen van, nou, dat gaat nooit lukken. Maar als je op dat niveau speelt, op je 22e nog, kan ik je alvast zeggen dat het heel moeilijk wordt. En bijna onmogelijk is om naar een hoger niveau te gaan in het buitenland als je in Nederland al op het laagste niveau speelt. En eigenlijk ook nooit bij een BVO hebt gespeeld. Want je gaat dan van 1 of 2 keer trainen per week naar 6 keer trainen per week plus een wedstrijd. Dus je traint al meer. De intensiteit ligt hoger bij de trainingen. Dus je gaat constant op je tenen lopen. En dat is niet gezond. Dat is niet gezond. Dus probeer eerst op het hoogste amateurniveau in Nederland te spelen. Bepalend daar te zijn. En vanuit daar een stap te maken. Mits je die mogelijkheid voorgeschoteld krijgt door een zakenwaarnemer of wat dan ook. Want het is gewoon heel moeilijk om in het buitenland aan te komen als nobody. Ik heb het ook geprobeerd. De omstandigheden is het niet gelukt. Het had waarschijnlijk beter kunnen gaan als ik een betere begeleiding had en ik ook slimmer had gekeken naar keuzes die ik had kunnen maken destijds. Maar dat is gebeurd. Maar nogmaals, terugkomend op de koppen die je leest bij de verhalen van, hey, ik was amateurvoetballer en zo heb ik de stap gemaakt. Jullie moeten niet vergeten dat ik op mijn 19e basisspeler was bij een hoofdklasse in Nederland. En de hoofdklasse was destijds het derde niveau van Nederland. Dus je kan dat vergelijken met de tweede divisie. Dus Rijsburgse Boys speelden daar, Katwijk speelde daar, Quick Boys speelde daar. Dat waren alle grote amateurclubs. En ik speelde al in die competitie als basisspeler op een aantal wedstrijden na toen er een trainerswissel plaatsvond en ik niet helemaal het kon vinden met die trainer. Maar voor de rest heb ik altijd alles daar gespeeld. En daarvoor heb ik natuurlijk ook bij FC Dordrecht gespeeld. Heb ik ook in de voorbereiding meegedaan met het eerste elftal. De technisch directeur zag het ook heel erg daar in me zitten. Door mezelf heb ik het helaas verpest daar. Maar ik was daar al een speler die zeg maar op de radar stond van verschillende profclubs. En ik speelde al bij een profclub. En de mensen zagen het al in me zitten en zagen al dat ik het wel kon halen. Dus jullie moeten niet denken dat ik zomaar van een tweede of derde klasse of van een hoofdklasse, dus het vijfde niveau in Nederland, in één keer naar het buitenland ben gegaan. Dat is niet het geval geweest. Dus kijk vooral naar de clubs waar ik heb gespeeld voordat ik naar het buitenland ben gegaan. Weet je, ik heb bij Excelsior Maassluis in de jeugd gespeeld. Dat was een top amateurvereniging in de jeugd. Ik heb daarna bij FC Dordrecht gespeeld. Altijd basisspeler geweest in de jeugd. Basisspeler geweest bij het tweede elftal op de laatste periode na. Ik heb daar ook mogen ruiken aan het eerste elftal. Ik ben daarna naar een hoofdklasse gegaan. Wat destijds het derde niveau van Nederland was. Nu het tweede, nu genaamd de tweede divisie. En nadat ik gedegradeerd ben met hun, ben ik afgezakt naar een wat lager niveau daar. Dat kwam ook mede door mijn blessure aan mijn knie. Maar het is niet zo dat ik uit het niets, boom, van een hele kleine club of kijkend naar mijn cv met heel veel kleine clubs in één keer in het buitenland zat. Dus zo moeten jullie het niet zien. Alle jongens die bezig zijn met de club vinden op dit moment, weet je, de voorbereiding is begonnen. Train hard voor jezelf. Train elke dag, weet je. Ik zie het altijd maar zo. Er zijn heel veel trainers of personal trainers of wat dan ook. Of mensen die jou kunnen begeleiden die dan zeg maar 3 dagen in de week met je gaan trainen. Maar die trainen dan 3 dagen keihard. Weet je, dan train je op maandag en dan kan je dinsdag niet lopen. Dat is nooit mijn manier van trainen geweest. Je kan liever het verdelen. Dus stel, Je zou met een personal trainer maandag, dinsdag en vrijdag elke dag 5 kilometer lopen. Weet je? Dan loop je, eind van de week heb je dan 15 kilometer gelopen. Verdeel het dan over 6 of 7 dagen. Weet je? Dan loop je 2,5 kilometer per dag. Dan heb je aan het eind van de rit, eind van de week, heb je meer kilometers gemaakt. En heb je jezelf ook niet elke keer die stress gegeven van, oh, ik moet nu gaan trainen, ik moet keihard gaan. Nee, bouw het op. En dan kan je van 2,5 kilometer per dag naar 3 kilometer per dag. Uiteindelijk doe je dan altijd meer dan zeg maar die 3 dagen dat je jezelf de pest in hebt gewerkt. Want 1, het is niet leuk en trainen moet leuk blijven. 2, je doet aan het eind van de rit minder. En 3, je vergroot de kans ook op blessures. Weet je, je lichaam kan ook maar zoveel aan. Vaak meer dan je denkt. Nou, altijd meer dan je denkt. Maar verdeel het. Hou het leuk, weet je. En zo kan je elke dag wat doen en ben je toch elke dag bezig met je sport. En dat zal ik alle jongens die nu aan het trainen zijn altijd aanraden. En probeer zoveel mogelijk te doen met de bal, man. Aan joggen zelf heb je niet heel veel. Doe dan aan intervaltrainingen, sprinten, et cetera. En zoek iemand op waarmee je een balletje kan gaan trappen, man. Of doe mee aan een zomertoernooi of wat dan ook. Of doe iets, man. Doe iets. Stilzitten heeft geen zin. En op maandag 3 uur lang gaan trainen heeft ook geen zin. Want dan ben je tot en met donderdag ben je oud. Dus probeer elke dag wat te doen, zodat je aan het eind van de rit hetzelfde of meer hebt gedaan dan die 3 keer keihard trainen. Ik denk dat voor mij heeft dat altijd gewerkt. En ik ben altijd fit geweest. Ik ben nog steeds fit. Dus dat is mijn tip aan jullie. Wat jullie er zelf mee doen, moet je natuurlijk zelf weten. Als jullie nog steeds vragen hebben over stappen naar het buitenland of trainingsmethodes of hoe er getraind wordt in het buitenland. Hey, hit me up, man. Jullie weten me te vinden op LinkedIn of Instagram. Maakt eigenlijk niet uit. Ik reageer op alle berichten. Ik heb er honderden binnengekregen. En er kan niemand zeggen dat ik niet heb gereageerd. Dus je kan me altijd een berichtje sturen. Dus ja, zoals ik net al zei, de voorbereiding is begonnen bij heel veel clubs. Als het goed is, is de transfermarkt ook al open, een paar dagen. Dus dat wil ook weer zeggen dat er heel veel gespeculeerd wordt. Heel veel nieuwe transfers. De eerste die in mijn hoofd direct opkomt is de transfer van Promes naar Ajax. Dus Sevilla, Ajax. Ik was net een beetje aan het scrollen op YouTube, zoals ik elke dag doe. De hele dag door, als ik niet bezig ben eigenlijk. En ik kwam gelijk een reactie van Johan Derksen tegen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kijk naar VI, Voetbal Insight, of hoe het ook nu heet. De afgelopen weken dan niet, maar normaal kijk ik er wel naar. Puur voor de amusement. Ik lach, ik neem niet alles serieus wat ze zeggen. En het is toch een manier om toch wel wat informatie tot je te krijgen. Maar hij gaf aan dat hij denkt dat Promes geen toegevoegde waarde is voor Ajax. Excuses, of voor dit Ajax in ieder geval. Wat ik daarvan vind is, ik ben het sowieso niet met hem eens. Promes heeft het goed gedaan bij Twente. Promes heeft het geweldig gedaan bij Spartak Moskou. Daar kan niemand omheen. En Derksen zei, ja, af en toe schoot hij een paar ballen erin in Moskou. Maar dat was helemaal niet het geval. Deze man was 9 van de 10 keer topscorer. Had de meeste assist. Was bij heel veel doelpunten betrokken. Heeft zelfs de Player of the Year Award gewonnen daar. Is toen vertrokken naar Sevilla. Heeft een moeilijk eerste half jaar gehad. Wat begrijpelijk is, speelstijl is anders, nieuwe teamgenoten, nieuwe taal, alles is anders. Dus dan is het normaal dat het niet altijd even makkelijk gaat als normaal. Maar hij doet het ook steeds beter in het Nederlands elftal. En Promes heeft specifieke kwaliteiten. Die man kan scoren, hij is snel is technisch. En niet te vergeten, hij komt ook uit Amsterdam. Kent de club. Heeft ook in de jeugd van Ajax gespeeld. Dus ik denk zeker weten dat hij een goede aanwinst voor Ajax is. Als hij zijn kopje erbij houdt. Er zijn natuurlijk ook veel verleidingen nu. Je bent in je eigen stad. Je hebt meer mogelijkheden om met je matties en familie om te gaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat gewoon professioneel zal oppakken. En ik denk dat het een mooi jaar met Promes gaat worden. Dat is in ieder geval één transfer. De Ligt. Ja, wat kan ik over De Ligt zeggen? We weten niet wat hij gaat doen. Het lijkt erop dat hij naar Juventus gaat. Alles wijst erop dat hij naar Juventus gaat. Maar je weet het maar nooit, hè? Je weet het maar nooit. Of ik denk dat dat een juiste keuze is? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat hij daar het vak verdedigen beter onder de knie zal krijgen dan wanneer hij bij Barça gaat spelen. Paris Saint-Germain, daar denk ik niet eens aan. Dat is niet mijn type club voor een speler als De Ligt. Is ook een hele grote club. Maar ik schat Juventus en Barcelona hoger in. Als ik De Ligt was, wat zou ik dan doen? Dat is lastig. Ik ben altijd heel erg op zoek naar vastigheden. En dingen die een beetje herkenbaar zijn voor mij. Dus als ik hem was, zou ik denk ik voor Barça kiezen. Maar dat komt puur omdat ik dan een Mattie heb die daar zit. Er zijn heel veel Nederlanders geweest die het goed hebben gedaan in Barcelona of bij Barcelona. Dus ik zou dan voor die club kiezen. Maar ik denk dat Juventus ook een hele goede keuze zal zijn. Maar het is aan hem. Hij moet het zelf doen. Hij moet zelf gaan kiezen. Je hoort ook heel veel verhalen over Mino, weet je. Of Mino Raiola in de media. Dat is zijn zaakwaarnemer. En ze geven aan, oké, die verpest het. Door hem speelt hij niet bij Barça. Door hem duurt het allemaal zo lang. Maar dat moeten we niet allemaal te serieus nemen. Hij heeft natuurlijk niet een al te beste reputatie. Kijkend naar wat er geschreven wordt in de media. Maar de media is natuurlijk ook altijd op zoek naar verhalen. En er is ook een reden geweest waarom De Ligt voor Mino heeft gekozen. Hij kon ook kiezen voor een andere zaakwaarnemer. Hij kiest voor Mino. En dat zal zijn redenen hebben. En dat heb je te respecteren. Dus lees niet te veel over bepaalde zaken die te maken hebben met zaakwaarnemers. Want niemand bij Voetbalzone en niemand bij Voetbalprimeur heeft Mino of De Ligt daadwerkelijk de afgelopen weken gesproken. Dus het is speculeren, het is voeden. En aan het eind van de dag gaan we zelf zien waar die naartoe gaat. En het zal mij een zorg wezen, want het is toch geen Ajax. Maar ik ben toch wel ergens benieuwd waar die gaat tekenen. Want ik wil toch wel zien hoe zo'n jongen zich gaat ontwikkelen. Het is natuurlijk een jonge jongen met heel veel kwaliteiten. En ook eigenlijk een steunpilaar voor het Nederlands elftal. En we moeten naar het EK. Dus dat is wel een interessant stukje. Dus dat gaan we zien. We hebben ook gezien dat Frenkie uiteindelijk getekend heeft bij Barça. Had zijn hele familie bij zich. En ik kreeg er tranen in mijn ogen van, man. En dat is puur ook gewoon om te zien dat er nog jongens bestaan die scheid hebben aan een bepaald imago wat je moet hebben als voetballer. Toen ik zelf nog speelde, was ik wel heel erg bezig om mensen te laten zien hoe goed ik het wel niet had. Dat is pas minder geworden naarmate ik meer ben gaan verdienen eigenlijk. En dat is wel een beetje vreemd. Maar al toen ik het niet had, wilde ik heel graag laten zien dat ik het wel had. Maar toen ik het had, boeide het me niet zoveel meer. Frenkie heeft het. Frenkie heeft alles. Op voetbalgebied natuurlijk. En het is mooi om te zien dat hij zijn opa, zijn oma, zijn ouders, zijn broertje allemaal heeft meegenomen naar die presentatie. Dat is mooi om te zien. Ik ben natuurlijk super trots dat ik een aantal maanden met die jongen heb mogen trainen. In zijn tijd bij Willem II, toen hij een jaar of 16 was. Dus toen zag ik natuurlijk niet dat hij naar Barça zou gaan. Maar je zag wel dat het een heel groot talent was. Die eigenlijk wel te goed was voor Willem II. Maar nogmaals, gefeliciteerd Frenkie. Doe je ding. En we blijven je allemaal volgen, man. Iedereen. Laatste signing waar ik het over wil hebben is die van Narsing naar Feyenoord. Als ik aan Narsing denk, moet ik altijd aan een mattie van me denken. Ik zal zijn naam niet noemen. Die Narsing een keer heeft zien spelen met PSV tegen FC Dordrecht een aantal jaar geleden. En hij zei tegen mij van, teringstu, Narsing is waarschijnlijk de slechtste rechtsbuiten die ik ooit heb gezien. En ik zei altijd tegen hem van, enorm man, deze man kan echt voetballen. Maar het is wel een momentvoetballer die lekker in zijn vel moet zitten, die het vertrouwen moet hebben. En meestal gaat het daarna pas lopen. Het is niet een speler in mijn ogen die, als het slecht gaat, de wedstrijd voor je open kan breken. Dus ja, wat ik daarover kan zeggen. Wat ik daarover kan zeggen is dat. Het is natuurlijk een hele mooie signing omdat hij een grote naam heeft. En ik hoop van harte dat Feyenoord gaat draaien, want ik ben en blijf een Rotterdammer. Maar of hij de verlosser is, dat weet ik niet. Maar één ding is zeker, het is zeker weten een goede speler. En een speler die Feyenoord kan helpen. Maar of dit echt de signing is waarvan je kan zeggen van, weet je, het lek is boven, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet, maar zoals ik al zei, het blijft een prima speler. En het moet maar gaan blijken hoe goed hij kan gaan renderen bij dit Feyenoord. Want ja, Feyenoord, wat kan ik zeggen, man? Jaap Stam als trainer. Is hij nou de persoon die Feyenoord echt weer naar dat hogere niveau kan tillen? Weet ik niet. Is er een andere trainer die dat wel zou kunnen? Geen flauw idee. Had ik voor Jaap Stam gekozen? Nee, zeker weten niet. Ik had gekeken naar andere trainers. Ik had misschien zelfs geprobeerd om Gio te houden. Wellicht, weet je. Misschien ook niet. Weet je, Gio's tijd was ook wel een beetje voorbij. Maar toen ik hoorde dat ze Jaap Stam hadden getekend en dat die dat hij dus de nieuwe trainer zou worden, dacht ik wel bij mezelf van, Jaap Stam, een echte Ajaxiet. Tenminste, een echte Ajaxiet. Heeft een Ajax verleden, laat me het zo zeggen. Het is natuurlijk niet een echte Ajaxiet. Is dat de man die je nu voor jouw club wil hebben als boegbeeld? Als naam, geweldig. Is een harde werker geweest, dus dat past wel bij Feyenoord, maar ik weet het niet. Ik voel die connectie nog niet echt. Jaap Stam en Feyenoord. Kan ook aan mij liggen hoor. Misschien denken jullie daar ook heel anders over. Heeft hij de connecties om mooie spelers naar Feyenoord te halen? Kijkend naar de mensen die zijn gekomen. Valt dat wel een beetje mee. Ik heb gehoord dat Leroy Fer ook misschien komt. Dat zou een geweldige aanwinst zijn in mijn ogen. Maar ja, Feyenoord, ik weet het niet. Het is altijd net niet. En ja, dat kampioensjaar was heel mooi voor ze. En daar viel ook alles op zijn plaats. Maar ik denk dat het de komende 10 jaar niet zal gebeuren. Ik denk dat je als Feyenoord gewoon moet mikken altijd op plaats 3. Ga niet meer voor het kampioenschap. Het is te lastig. God mag weten waarom. Beleid achter de club is ook niet geweldig. De technisch directeur die er nu zit heeft ook geen goede naam. Of tenminste geen goede naam. Geen naam waarvan je zegt van nou, die zal wel eventjes een paar spelers binnenhalen. Maar mik op die plek 3 man. Want ja, meer dan dat, ik denk niet dat er daarin iets in zit de komende 10, 12 jaar. Nee, dat denk ik niet. Maar voor de rest blijft het gewoon een geweldige club. Met een hele mooie, mooie aanhang. Hele mooie, mooie supporters. In mijn ogen ook een geweldig stadion. Ook al ben ik een Ajaxiet, vind ik de Kuip meer hebben dan de Arena. Zeker weten. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe Feyenoord het gaat doen. Ik ga het seizoen sowieso weer vanaf het begin checken. Kijken wie het goed doet, kijken wie het minder doet. En kijken hoe het gewoon weer gaat lopen, man. Ik gok dat Ajax wel weer gewoon kampioen wordt. Ik gok dat ze de beker niet pakken. En ik hoop dat ze tot de kwartfinale komen in de Champions League. Verder dan dat gaat het denk ik dit jaar niet lukken. En dat geeft ook niet. Dat geeft niet. We moeten eerst maar eens proberen om de Champions League weer binnen te komen. Want die voorrondes zijn altijd kloten. Het is nooit makkelijk. Dus dat is een beetje het laatste waar ik het over wil hebben qua voetbal. Jullie weten, ik ben natuurlijk ook een heel groot muziekliefhebber. Ik ben heel erg into the music business. Alles wat daar bij komt kijken. Dus de labels, de contracten die worden uitgedeeld. Hoe alles in zijn werking gaat. Hoe kan je een stabiele artiest worden met een goede inkomen. Waar gaan de kosten van de streamings. Dus zeg maar... wat je verdient qua streamings, waar gaat dat naartoe? Wat is een stream waard? Weet je? Er wordt wel heel vaak verteld van... nou, een stream is zo en zoveel waard. Zoveel krijg je bij YouTube. Zoveel krijg je bij Spotify. Mijn grootste vraag en grootste onderzoek zal altijd blijven... hetgene wat Spotify en YouTube en Deezer en allerlei andere platformen... betalen aan de artiesten en labels per stream... is dat wel wat je hoort te krijgen? Natuurlijk snap ik dat deze platformen ook mee moeten eten... en hun percentage moeten vangen. Dat snap ik, 100%. Maar stel nou dat Spotify tegen mij als artiest zegt... Stuart, als je bij mij iets uploadt... krijg jij 1 cent per stream. Weet je, ik zeg niet dat dat de waarheid is... maar stel dat zij dat aangeven... 1 cent per stream is wat je krijgt. En de daadwerkelijke inkomsten van Spotify voor een stream zijn bijvoorbeeld 1 euro. Weet je? Waar gaat die andere 99 cent dan naartoe? En heb ik dan als artiest of als label niet recht op bijvoorbeeld 10 cent? Of 15 cent? Dat is de grote vraag die ik me altijd stel en waar we waarschijnlijk niet achter gaan komen. Omdat wij en de mensen om me heen geen eigen platform hebben die zo groot is. En die zoveel mensen kan tokkelen om hun muziek daar op te zetten. Dus dat zijn de dingen waar wat me wel echt bezighoudt, om maar zo te zeggen. En ik denk dat elke artiest en elke label owner en elke... persoon die zich zich als onderdeel ziet van de muziekwereld, zich daar ook bezig moet houden om toch te kijken of we niet achter meer informatie kunnen komen om toch de artiesten en de mensen die daadwerkelijk de muziek maken, dus die ook in mijn ogen het meeste moeten verdienen, of wij ze niet een handje vooruit kunnen helpen, man. Want het blijft toch apart, hè, dat wij geen inzage daarop hebben. Maar ja, het zij zo. Misschien moeten we dan ooit maar als artiesten, niet dat ik zelf een artiest ben, maar misschien moeten de artiesten dan zelf ooit maar eens een platform gaan beginnen, zodat ze de inkomsten kunnen gaan genereren. Want de artiesten zijn de mensen die de art, die de kunst pushen. Of tenminste pushen, die het maken. En Spotify is, of YouTube is niets meer dan een plek waar mensen samenkomen. Snap je? Is net als je een eettent hebt. Ik kan nu een restaurant beginnen, maar als ik niemand heb om te koken, zal het niet draaien. Degene in de keuken bepaalt of die nyang lekker is. Snap je? Degene in de keuken bepaalt ook of de mensen daadwerkelijk gaan komen en gaan blijven. Daarom vind ik ook dat die mensen, in dit geval dus de koks, et cetera, altijd veel horen te verdienen. En dat zijn zaken die mij wel bezighouden. En iemand die daar ook heel erg mee bezig is, is iemand als Joe Budden bijvoorbeeld. Heel veel mensen zullen zeggen van, ja, wie is dat nou? Waarom zou ik hem nou serieus nemen? Had misschien maar 1 of 2 hits, Pump It Up. En dat was het, man. Wat ik in ieder geval zeker weten kan zeggen, is dat dit een man is met heel veel levenservaring. Hij heeft ook een eigen podcast, is in mijn ogen samen met Joe Rogan de gasten met de beste podcast op dit moment. Dus dat is zeker het kijken en het luisteren waard. Maar waar ik naartoe wil is dat Joe Budden eigenlijk al, voordat iedereen op het internet zat, zat hij al op het internet. Voordat iedereen bezig was om, zeg maar, ervoor te zorgen dat de volgende generatie krijgt wat zij verdienen, daar was hij toen al mee bezig, tijdens zijn carrière. En is ook heel veel bezig met wat al die fame en al die aandacht doet met een nieuw act, bijvoorbeeld. Is ook heel veel bezig met kijken naar hoe labels omgaan met nieuwe artiesten of met bestaande artiesten. Hoe labels artiesten beroven, et cetera. Dat zijn mensen die je moet koesteren. En die je hun props moet geven nu ze er nog zijn. Dus bij deze een big shout-out naar Joe Budden. 100%. Ook naar alle co-hosts die er zitten. Weet je, Mal. Broertje van Biggs. Weet je, was de rechterhand van Damon Dash en Jay-Z vroeger bij Rockefeller. Shout-out naar Rory, sowieso ook. Heeft gewerkt bij Sony. Als marketing manager of marketing employee of wat dan ook. Heeft ook een grote input bij die podcast. Ook een shout-out naar Parks, engineer. Ook iemand die heel veel weet over de muziekwereld. En als je een beginnende artiest bent of je bent gewoon een artiest, raad ik je zeker aan om die podcast te gaan checken. Ze geven ook heel veel tips over hoe je independent kan gaan en wat het met je kan doen. En vooral ook heel veel insights over hoe labels met artiesten omgaan. En het is niet altijd pluis, dat kan ik je zeker weten zeggen. Hij heeft naast de podcast ook een andere show, die heet The Pull-Up. Ik heb de laatste pull-up gezien met Russ. Dat is een rapper die ik voor de pull-up niet kende, moet ik je eerlijk zeggen. Er zijn niet heel veel blanke rappers naar wie ik luister. En dat is niet zo omdat ze blank zijn, maar omdat ze gewoon op dit moment niet hebben wat ik nodig heb of waar ik naar kijk als ik muziek wil luisteren. Eminem, nooit fan van geweest. Eigenlijk nooit een goed gevoel bij gehad van ai, dit is een tranga rapper. Heel veel mensen zullen me voor gek verklaren en zeggen dat dit waarschijnlijk de beste rapper ooit is. In mijn ogen zeker weten niet. Russ is ook een blanke rapper. Maar komt wel heel veel op voor de donkere gemeenschap. Dus ik raad je zeker aan om die nieuwe pull-up te gaan checken. Ik wil niet te veel verklappen. Maar ze geven in ieder geval aan. Russ is independent. Geeft aan hoe hij is begonnen in zijn basement. Zonder money. Is een laptop gaan kopen. Is uiteindelijk zelf muziek gaan uploaden via SoundCloud. En zo zijn eigen fanbase gaan creëren. En uiteindelijk is hij gewoon iemand geworden die independent gewoon heel veel money maakt. En ook heel veel shows heeft over de hele wereld. En ik denk dat heel belangrijk is als artiest. Kijk, het is allemaal cool, die streams, et cetera. Maar laat me zien hoe vaak je optreedt. Dat laat mij dan zien hoe tranga je daadwerkelijk bent. Laat mij zien hoe vaak jij een zaal vol kan krijgen. Laat mij zien hoe vaak jij bijvoorbeeld een arena vol kan krijgen. Niet als je bijvoorbeeld, D-double bent of zoiets. Shout-out naar D-double, is familie. Maar niet als je D-double bent of Latifa, dan verwacht ik niet dat jij de Kuip vol krijgt. Maar bijvoorbeeld rappers in Amerika die een groter bereik hebben. Laat mij zien hoe vaak jij een venue van 3000 man kan vol krijgen. Niet hoe vaak jij in de club optreedt. Voor een paar kop. Nee, hoe vaak mensen echt naar een concert van jou komen. Dat is echt iets waar ik naar kijk. Als ik kijk naar hoe succesvol is deze artiest nou. En het is natuurlijk heel lastig. Als je getekend hebt bij een label. En het loopt allemaal niet. En het is moeilijk voor je. En je zit gebonden aan een contract. Waarin staat dat je zoveel albums moet doen. Voordat je weer een vrij man bent. Daarom raad ik ook alle mensen aan, voordat je iets tekent, laten checken. Niet alleen door je advocaat, Ook door de nigger die naast je zit. Kijken wat hij ervan vindt. Ook al heeft hij geen verstand ervan. Ga niet zomaar blind tekenen en hopen dat een topnotch of een andere label jou de man kan maken die je wil zijn als artiest. Nee, dat doe je zelf. Dat doe je zelf. Uiteindelijk maak jij die muziek. En uiteindelijk zorg jij ervoor dat jouw muziek tranga is of niet. Tuurlijk kan een topnotch en kan een Rotterdam Airlines of een andere label je helpen om jezelf te ontwikkelen. Maar teken niet al je rechten weg, man. Zorg ervoor dat je in ieder geval eigenaar blijft van je muziek. Anders maak je iets, geef je het weg en verdien je er eigenlijk nooit meer op. En wat hebben die labels dan uiteindelijk voor je gedaan? Een studio voor je beschikbaar gesteld. Je kan zelf studio time kopen. En misschien je pokoe gepusht via hun YouTube kanaal.
Ja.
Weet je, je kan zelf ook een aardige fanbase opbouwen.
Dat zeker weten.
Met Instagram en alles. Je bent in direct contact met degene die je... Of met de koper, laat me het zo zeggen. Je bent in direct contact met iedereen. Dus er is heel veel mogelijk. Maar dat zijn hele interessante onderwerpen met wie ik... waar ik het graag zou over willen hebben met verschillende mensen uit de muziekwereld. En ook heel veel mensen die misschien in de muziekwereld hebben gezeten. Want het blijft toch apart dat heel veel mensen tekenen bij een recordlabel. Heel veel wordt beloofd. Maar er uiteindelijk niets van terechtkomt. Dan vraag ik me soms af van, deze jongen had zoveel talent. Waarom is het niet gelukt? Waarom brengt hij geen muziek meer uit? Wat is de reden? Maar dat komt allemaal. Dat komt allemaal. Hopelijk na mijn vakantie. Dat komt allemaal. Dat is het laatste wat ik vandaag wil zeggen over het muziekgedeelte. Er is nog wel een klein onderwerp. Het is niet een klein onderwerp, maar waar ik wat minder tijd aan wil besteden. Omdat dit een heel gevoelig en heavy onderwerp is. Waar ik nog te weinig research voor heb gedaan om echt een duidelijke mening over te hebben. Ik wil mensen ook niet kwetsen als ik het hierover heb. Maar het is natuurlijk een aantal dagen geleden Kitty Kotti geweest, weet je. In Suriname vieren we dan de afschaffing van de slavernij. Wat in mijn ogen een geweldig feest is. Ik keek een aantal dagen geleden... Weer op YouTube, zoals altijd. Ik kijk in principe nooit tv. Alleen maar YouTube op mijn tv. Keek ik naar een show van Robert Jensen. Dat is eigenlijk een show die gericht is op de rechtse kant van de politiek. Een beetje, dus het rechtse geluid. Hij vindt dat op tv eigenlijk alleen maar het linkse geluid wordt verteld. En daar ben ik het ook mee eens met hem. Hij geeft ook aan dat rechts niet per definitie racistisch is. Daar ben ik het zeker weten mee eens. Dus het is niet zo dat ik iets heb tegen Robert Jensen. Totaal niet. Iedereen mag zijn mening hebben. Iedereen mag zijn zegje doen. En er zijn ook zat keren geweest dat ik naar de show keek. En dat er gewoon hele goede dingen verteld werden. Zeker weten. Een onderwerp waar hij het over had was de reparations for slavery. Dus zeg maar de uitbetalingen voor de nabestaanden van de slaven die op dit moment nog leven. Dus mensen die bijvoorbeeld een overgrootoma of overgrootopa of iemand in hun bloedlijn hebben die slaaf is geweest in Nederland, Amerika of wat dan ook. Hij gaf aan dat deze trend, tussen haakjes, ik noem het geen trend, overgewaaid is vanuit Amerika. Ik geef toe dat ik nooit had gedacht dat dit onderwerp ook in Nederland ter sprake zou komen. Dus ik zal eerst beginnen over het feit dat dit in Amerika gaande is. Een heel groot, hele grote gevaarlijke situatie is nu gaande. Dat er weer een verdeling komt tussen zwart en blank. Om het maar zo simpel te zeggen. En dat heeft ermee te maken omdat zwarte mensen nu woke zijn. Mijn generatie, de generatie die na mij komt, de generatie die voor mij was. Wij zijn ervan op de hoogte wat er nu daadwerkelijk is gebeurd tijdens de slavernij. Waarschijnlijk niet, weten we niet alles, maar we weten wel een deel. En die deel is, dat deel is heel schokkend. En voor mij ook heel schokkend geweest. De dingen die ik heb gelezen, hoe ze zijn omgegaan met de slaven. Het feit is nu dat heel veel mensen uit de zwarte gemeenschap in Amerika herstelbetalingen willen voor die periode. Dat snap ik, dat ze dat willen. Wat is mijn mening daarover? Ik denk niet dat geld zal helpen om de pijn te verzachten. Dat is één. Ten tweede zou ik ook niet weten hoe je die mensen zou kunnen betalen. Hoeveel? Het gaat nooit genoeg zijn. Of ik er echt fel op tegen ben? Nee, zeker weten niet. Of ik 100% voorstander ben? Ik denk het niet. In mijn ogen zullen er altijd meer blanke mensen zijn die nog meer geld hebben. Dus ik denk dat een herstelbetaling in de vorm van geld, valuta, euro, dollar of wat dan ook, niet per se een grote impact zal hebben. Je hebt money, dus je hebt koopkracht dan weer, weet je. Maar dan zal je zien dat de dingen om ons heen opeens een stuk duurder zullen worden. En wie ga je dan betalen? Ik ben ook onderdeel van de zwarte gemeenschap, weet je. Dan schakel ik dan nu over naar Nederland. Maar mijn moeder niet, maar heeft wel een donkere kleur. Mijn moeder is echt bruin. Mijn vader is Surinaams Creools, maar mijn moeder is Surinaams Hindoestaans, half, en half Indiaans. Dus heb ik dan recht op herstelbetalingen nu, omdat mijn vader dan Creools is? Dus in dit geval een van Afrikaanse afkomst. Of niet, omdat hij nu gemixt is met, of ik ben gemixt met iemand die niet van Afro-Amerikaanse afkomst, of Afro, of laten we gewoon zeggen, die niet een blakke man is. Is makkelijker om te zeggen. Wie betaal je? Hindoestanen zijn ook slaven geweest in Suriname. Vergis je niet, ze hebben hun ook mishandeld. De Indianen zijn ook van alles beroofd in Suriname. De Indianen zijn ook van alles beroofd in Amerika. Ik heb ook een tijdje in Canada gewoond. En ze hebben ook heel veel land van de Indianen daar afgepakt. Nou weet ik wel dat heel veel mensen van Native American afkomst daar dus geen belasting betalen. En ook een aantal mensen dus ook niet hoeven te werken, et cetera. Ze krijgen een soort van uitkering elke maand. Maar je ziet dan wel dat die gemeenschap niet echt vooruit komt. Dus mijn vraag blijft altijd dan weer, hoeveel wil je gaan betalen? Wie wil je gaan betalen en hoe wil je ze gaan betalen? En heeft het betalen ook echt effect op de zwarte gemeenschap? Dat weet ik niet. Ik denk dat geld altijd, zeg maar, dat is tijdelijk. Er komt altijd wel weer wat anders, weet je? Ik weet dat we al heel veel jaren met valuta betalen in de vorm van geld. Maar we zijn ook overgestapt naar de euro. Stel, we stappen dadelijk over naar een andere munteenheid. Waardoor de euro wel veel minder waard is. Hoe kijken we dan naar de herstelbetalingen? Kunnen wij dat dan gewoon zo inruilen en dan wel krijgen wat, zeg maar, stel je kan nu met 2 euro 2 broden halen en we krijgen dadelijk een andere valuta en ik kan met 2 euro straks maar 1 brood halen. Zorgen zij er dan voor dat mijn geld zo wordt omgewisseld dat ik dan wel weer 2 broden kan gaan halen? Zijn hele ingewikkelde vragen. Dus dat stukje over herstelbetalingen is gewoon heel lastig. En Jensen, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Het is ook niet zo bedoeld. Maar dan huurt hij weer iemand in van een andere network, up of zoiets. Ik heb trouwens ook ooit contact met hun gezocht om een keer met hun te praten over wat ze allemaal doen. Maar dan huur je een Hindoestaanse man in die duidelijk echt helemaal niks heeft met zijn familie of wat dan ook. Want die zei ook al van, ja, ik voel de pijn niet van mijn voorouders. Ik voel de pijn niet eens als mijn vader struikelt. Ik dacht bij mezelf, hou je koulo bek, want je bent aan het lullen nu. die Hindoestaanse man gaat dan naar Kitty Kotti viering in Amsterdam. Gaat dan ja, de mensen interviewen die niet bepaald goed uit hun woorden kunnen komen. Ja, dan krijg je een mooie televisie. Maar dat is niet de manier waarop je die mensen die daar zijn moet, ja, moet afschilderen eigenlijk. Dus nogmaals, het blijft een heel lastig onderwerp. Ik zeg niet per definitie dat ik 100% ermee eens ben dat dat moet gebeuren. Ook niet dat ik er 100% tegen ben. Maar de vraag is altijd voor mij, helpt het uitbetalen? Dat is één. Wie ga je uitbetalen? Dat is twee. Hoe ga je het doen? In termijnen? Wie draait ervoor op? De belastingbetaler? Dus ik ook. Want ik betaal ook belasting. Dus ik heb het puur nu over herstelbetalingen in Europa of in Nederland. Dus eigenlijk betaal ik dan mee aan hetgene wat ik dan weer terugkrijg. Wat betreft de situatie in Amerika, dat is een stuk lastiger. Ik woon nu niet meer in Amerika. Ik kan ook niet zeggen hoe dat in zijn werking gaat daar. Maar ook daar is het lastig. Want ook daar heb je heel veel oude slaven van vroeger die verkracht zijn door hun baas, om maar zo te zeggen. Waar daar zijn kinderen uitgekomen die dus eigenlijk half blank zijn dan. Die slaven lopen weg. En uiteindelijk maken die kinderen dan weer kinderen met een blanke man, om maar zo te zeggen. Maar ergens in je bloedlijn ben je dan wel blank. Heb je dan ook recht op deze herstelbetalingen? Betaal je dan hun niet uit? Dan krijg je toch wel weer een verdeling. Niet alleen een verdeling tussen zwart en blank, maar ook tussen zwart en misschien wat minder zwart, om maar zo te zeggen. Dus het is een lastig. Het blijft gewoon een lastig onderwerp. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. De mensen die luisteren. Zijn jullie het ermee eens? Als je het ermee eens bent, laat me ook weten waarom je het ermee eens bent. En zo kunnen we altijd sparren en kijken wat nou de beste oplossing zou kunnen zijn. Uiteindelijk, weet je, bepalen wij toch niks. Maar het is altijd goed om erover na te denken, zodat wanneer er ooit een beslissing komt, wij in ieder geval weten wat wij hadden willen zien. En je dan toch een beetje je eigen mening houdt en niet meegaat met de stroming en meegaat met de wetten. Want niet alle wetten zijn goed. Weet je, dat is het laatste wat ik over herstelbetalingen kwijt wil op dit moment. Ik ga me er nog verder in verdiepen. Maar het is een heel interessant onderwerp. Sowieso is het een heel interessant onderwerp, weet je. De zwarte gemeenschap. Alles wat wij doen, vind ik interessant. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zwarte scholen op dit moment. Hoe zwarte mensen hun kinderen opvoeden. De cultuur. De verschillende culturen. Want iemand uit bijvoorbeeld Eritrea heeft misschien niet eens dezelfde cultuur als iemand uit Suriname, weet je. Dat zijn allemaal dingen die ik heel belangrijk vind. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk, waar wij meer over moeten nadenken, is hoe kunnen we de zwarte gemeenschap weer, of tenminste weer, hoe kunnen we die beter maken? Hoe kunnen we onze kinderen trots maken op onze kleur, op je afkomst? Er zijn heel veel dingen waar ik me mee bezighoud. En ik heb zelf natuurlijk ook een zoon. En ik zit zelf ook in een. Ik heb zelf ook een interracial kind, om maar zo te zeggen. Mijn zoon is ook gemixt met Hindoestaans bloed en met Indiaans bloed. En natuurlijk ook Creools bloed van mij en zijn moeder. Dus dat is ook weer iemand die heel gemixt is. Is ook weer lastig om dan alle culturen mee te geven. Ik ben pro-black. Maar de moeder van mijn kinderen is niet black. Heel veel mensen zeggen altijd van, je kan niet pro-black zijn en dan niet iemand nemen die niet black is. Om maar zo te zeggen. Maar de moeder van mijn kinderen is ook pro-black. Terwijl ze niet black is. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik een kind met haar heb. Weet je, en waarom ik met haar ben. Maar zijn ook weer dingen van, zou jij ervoor kiezen om je, of zou jij je kind meegeven van, hé, je moet per se iemand nemen van je eigen volk? Er zijn heel veel vragen. Mijn broer heeft een blanke vrouw, weet je. En dat wil niet per se zeggen dat hij zijn eigen afkomst vergeet, om maar zo te zeggen. Je hebt wel heel veel donkere mensen die met een blanke vrouw gaan en uiteindelijk vergeten dat zij donker zijn. Dat vind ik niet goed, weet je? Dat zijn dingen waar ik altijd over nadenk. Ik heb het er laatst ook over gehad met mijn vrouw. En ik vroeg ook aan haar van, wat zou je nou willen? Zou je willen dat die kleine met iemand uit Suriname thuis komt? En dan bedoel ik puur gewoon iemand. Maakt niet uit of het een Creoolse is of Hindoestaan of een Javaan of wat dan ook. Of Indiaan. Of maakt het jou niet uit? Zij gaf aan, in principe maakt het me niet uit, want ik wil dat hij gelukkig is. Ik gaf toen aan van, nou, ik heb eigenlijk liever gewoon dat hij met iemand thuiskomt die bekend is met de Surinaamse cultuur. Dus ook liever die dan, gewoon Surinaams is. Het liefst die gewoon een beetje op ons alle drie lijkt. Dus ook een mengelmoes van alles, weet je. En toen ik dat aangaf van, weet je, dan hou je de cultuur ook in leven. Het is toch een cultuur van honderden jaren, misschien wel duizenden jaren. En daar ben ik trots op. En ik hoop ook dat zich voortzet. Tuurlijk ben ik pro-human, sowieso. Maar ik ben ook pro mijn eigen cultuur. Maakt dat mij nu een racist? Ik vind van niet. Ik zou het ook niet gek vinden als een blanke persoon zou zeggen, nou, ik zou willen dat mijn dochter of zoon thuis komt met een blank persoon. Dan zou ik ook niet zeggen, je bent racistisch. Ik zou wel zeggen, je bent racistisch als jij helemaal niet wil dat diegene met een ander volk thuis komt. Dat heb ik niet. Als mijn kind met een ander volk zou thuiskomen, zou ik nooit zeggen van, jij bent niet welkom. Totaal niet. Maar ik zou diegene ook zeker weten accepteren. Maar ik zou bij voorbaat altijd zeggen van, hey zoon, ik zou het fijn vinden als je dat zou doen. Maar als je dat met zo'n persoon thuis zou komen. Maar als jij dat niet wil of je wordt verliefd op iemand anders. Ja, so be it man. En dat zijn allemaal dingen die mij echt... bezighouden dagelijks. En dat komt ook misschien omdat ik ben van een all-black neighborhood toen ik klein was, verhuisd naar een all-white neighborhood. En dus ook opeens naar een all-white school ben ik gegaan. Of daar heb ik les gehad op de basisschool. Dat was ook een hele lastige omschakeling voor mij. Want ik was gewend om met alleen maar gekleurde mensen te zijn. Op een paar enkele blanke mensen na. En ik ging opeens naar een school met allemaal blanke mensen. Weet je? Christelijke basisschool. Witmangs. Komen allemaal uit een goede buurt. En ik kwam uit een achterstandswijk. Het was een lastige omschakeling voor mij. En ik werd ook voor van alles en nog wat uitgemaakt. Maar het heeft me wel geholpen, zeg maar, die school. Om de Nederlandse taal echt goed onder de knie te krijgen. Dat je jezelf goed verstaanbaar kan maken. Je hebt ook heel veel mensen die gaan naar een zwarte school of die gaan naar of die groeien op in een all-black neighborhood. Of met Marokkanen of wat dan ook. En de taal is daar wat minder. Dus ik had er altijd in gedachten, als ik later een zoon of dochter krijg, wil ik dat hij naar een blanke school gaat. Want dat is goed, want daar krijg je beter onderwijs. Daar ben ik het nu totaal niet meer mee eens. Ik vind dat ik dat sowieso destijds fout heb ingezien. En dat komt merendeels door... je gaat helder nadenken. Je gaat anders kijken naar bepaalde situaties. 1. Waarom is die blanke school beter dan die zwarte school? Komt dat door... de leraren? Of komt dat door de ouders die hun kinderen daar op die school zetten? En 9 van de 10 keer ligt het aan de ouders. Je kan wel denken dat die zwarte school of die gekleurde school minder is, maar je moet ook kijken naar wat doen de ouders om die school beter te maken. Is er een ouderraad? Zo ja. Als er een ouderraad is, gaan alle ouders er naartoe? Hoeveel betrokken ouders heb je bij uitjes? Hoe betrokken ben je als ouder bij het huiswerk maken? Hoe betrokken ben je als ouder als het wat minder gaat op school? Hoe betrokken ben je als ouder als het goed gaat op school? ik denk dat wij de fout meer bij onszelf moeten zoeken. En niet meer zozeer moeten gaan kijken van, ja, het gaat alleen maar slecht omdat de leraren niet goed zijn. Nee, wat doe jij om die school beter te maken? Toen ik op die Witmangs Korrel zat, al die ouders kwamen elke dag naar school. Al die ouders waren bij rapportvergadering. Al die ouders waren in de ouderraad. Al die ouders kwamen altijd discussiëren over dingen, hoe we die school beter kunnen maken. Alle ouders waren bij buitenschoolse activiteiten. Zo maak je een school ook beter. Weet je? Alle ouders probeerden om hun kinderen bijles te geven. Nu, als je een geschoolde blakke man hebt en hij gaat met een blanke vrouw of met een Surinaamse vrouw of wat dan ook, ga je 9 van de 10 keer hebben dat die geschoolde guy zijn kind op een blanke school zet. Waarom? Omdat hij denkt dat het daar beter is. Wij moeten ervoor zorgen dat ook al die mensen met een hogere opleiding of mensen die gewoon woke zijn of wat dan ook, ook hun kinderen gewoon op een donkere school durven te zetten. Zo gaat het niveau omhoog. Zorg ervoor dat je als ouder betrokken bent. Dat je bezig bent. Dat je gaat stemmen bij de ouderraad. Dat je meegaat naar activiteiten. Actief meedoen. Actief. Investeer een beetje in die school. Weet je, als ouders zijnde. Als je ziet dat het niveau wat lager is, zet allemaal een ching money bij elkaar, zodat je misschien een bijles kan organiseren. Zodat je samen beter wordt. Dus een zwarte school is per definitie niet altijd slechter dan een blanke school. Nee, wij houden het slecht. We moeten elkaar upliften, man. En ervoor zorgen dat onze scholen, openbare scholen, dat die naar een hoger niveau komen. En dat kunnen wij doen. We hebben niet altijd de steun nodig van de gemeente. En als je ziet dat je steun nodig hebt van de gemeente en die school krijgt het niet, zorg ervoor dat je als ouder handtekeningen gaat verzamelen. Weet je? Dat je met z'n allen naar de gemeente gaat om het beter te maken, weet je? Dat zijn echt dingen waar we naar moeten gaan kijken, man. En wat gewoon echt belangrijk is. En hetzelfde geldt ook voor blanke scholen, weet je. Maar daar zie je al dat die mensen het zelf oppakken. Weet je? Proactief zijn. Niet afwachtend zijn. Dus de fout ligt bij ons. Wij moeten ervoor zorgen dat wij het beter maken. En het niveau omhoog tillen. Dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen. Weet je? Het is een lastig onderwerp, ik weet het, maar zelf moeten we het gaan doen. Niet meer afwachten. Wij moeten ervoor zorgen dat het niveau omhoog gaat. En dat kunnen we ook. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in de zwarte gemeenschap. Ik heb vertrouwen in de Marokkaanse gemeenschap, de Turkse gemeenschap. Maar ook de blanke gemeenschap. Niet alle blanke mensen zijn racisten. Niet alle blanke mensen zijn tegen ons. Totaal niet, man. Totaal niet. Zorg ervoor dat je zelf in ieder geval niet een vijandige houding hebt. Dat werkt al heel snel. Weet je? Samen moeten we ook dingen gaan doen. Samen. Maar als je je eigen gemeenschap omhoog wil krijgen, begint dat bij jezelf. Weet je? Verlaat je cultuur niet zodra het beter gaat met jou. Zorg er niet voor dat je jezelf te goed gaat voelen voor je eigen cultuur. Dus ga niet je kind gelijk zetten op een Witmangs Korrel of wat dan ook, omdat je nu een paar honderd duizend per jaar verdient. Doe dat niet, man. Doe dat niet. En ook als je een paar miljoen maakt, ga niet per definitie denken van, ik neem geen blakke vrouw, ik neem nu een blanke vrouw. Het staat beter bij me. Met haar kan ik aankomen bij de feestjes waar ik naartoe ga. Nee, investeer in die zwarte vrouwen, man. Investeer in die gekleurde vrouwen. Marokkaanse vrouwen. Turkse vrouwen, Hindoestaanse vrouwen, weet je? Kreoolse vrouwen, Indiaanse vrouwen, Javaanse vrouwen. Investeer in je eigen cultuur ook, man. Vergeet dat niet. Tuurlijk, liefde kent geen kleur, weet je? Maar wees ook trots op je cultuur. Ik ga niet zeggen van je moet per se nu een blakke vrouw nemen omdat je een blakke man bent. Maar je moet niet je eigen cultuur gaan uitsluiten. En gaan denken van, nee, ik ga daar niet meer. Want dat zijn mensen die uit de Bijlmer komen. En ze zitten lager op de maatschappelijke ladder. Nee, ik ga nu naar boven. Ik ga naar die Witmangs alleen maar. Weet je, als je verliefd wordt op een blanke vrouw, is het niet erg. Je hebt ook blanke mensen die op de laag op de ladder zitten. Maar ga niet puur naar een ander volk, omdat jij denkt dat het beter bij je status nu past, man. Totaal niet. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, voordat ik te veel ga ratelen in ieder geval. Nogmaals, iedereen bedankt voor het luisteren. Een big shout-out naar jullie allemaal. Er komt een hoop aan. Het zal weer even een tijdje stil worden. Ik ga dadelijk even een maandje op vakantie met mijn gezin. Maar ik ben er snel weer, man. Als jullie vragen hebben, opmerkingen, ideeën, tips, let me know. Ik ben hier, man. Love.